Goedemorgen. De kerkraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst, waarin proponent J.A. de Kruijf uit Oud-Alblas voorgaat. De schriftlezing in deze dienst is uit Psalm 4 en nummer 6. De kerkdiensten vanavond om 6:30 hoopt dominee Van de Wind voor te gaan. Op zondag 16 oktober in de ochtenddienst om 9:30 hoopt ook dominee Van de Wind voor te gaan. In de avonddienst om 6:30 hoopt dominee Voets voor te gaan. De voorbeden. In het gezin van Martien en Jacomine de Jong, Zandweg 9A in Waardenburg, is op donderdag 6 oktober een zoon geboren. Hij heet Tijn Martien en heeft als roepnaam Tijn. Hij is het broertje van Jules. Hans van der Werken, de kosterij staat 21, verblijft nog in het ziekenhuis. We bidden voor de zieken in de thuissituatie en voor degenen die om hen heen staan. We bidden voor Peter en Riek, die werkzaam zijn in Centraal-Azië. En we bidden voor de situatie in de Oekraïne. Mededelingen, de ambtsdragersverkiezing. De kerkenraad roept u op. Nog op om namen in te dienen van de mannelijke beleidende leden voor de vacature van diaken. Ouderling kerkrentmeester B. van der Wal, dat ben ik, is aftredend en herkiesbaar. Als er geen tegenkandidaten ingediend worden, dan zal hij herkozen zijn. De namen kunnen schriftelijk of via e-mail ingediend worden bij Scriba Aberon tot zaterdag 15 oktober. De stemmingsvergadering is gepland op zaterdag 29 oktober om 7 uur in Ebenezer. Dan zal ook de zesjaarlijkse stemming gehouden worden. De catechesegroep van dinsdag begint voortaan om 6:30 in plaats van 7 uur. De collecten. Vandaag zijn er de volgende collecten. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede is voor de kerk. De derde collecte is bestemd voor de instandhouding van de eredienst. De collecten worden van harte aanbevolen. De voorzang. De voorzang is Psalm 75, vers 4. Geen geval, geen zorg, geen list, oost, nog west, nog zandwoestijn, doet ons meer of minder zijn. De kerkenraad wenst u en jou, hier en thuis, een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die eeuwig leeft en trouw is van generatie op generatie, ja tot in eeuwigheid, en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Jezus kwam terwijl de deuren gesloten waren en hij stond in het midden en zei: vrede zij u. Amen. Gemeente, de Heere regeert. Hij heerst als opperheer. En daarom worden we ook opgeroepen vanmorgen om hem juichend te eren en ons te verheugen in onze heiland. Wij gaan zingen van Psalm 97, het eerste. En straks na de lezing van de wet en de samenvatting ervan zingen wij van dezezelfde psalm het zesde en het zevende. Beminnaars van de Heer, verbreiders van zijn eerhoofd, steeds op zijn genade en haat altoos het kwade. En ook het zevende: Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor al oprechte harten, ten troost verspreid in smarten. Die laatste twee versen straks en nu het eerste van Psalm 97. Van Gods recht en zijn wijs beleid horen wij in de 10 geboden, zoals hij die ooit heeft gegeven op de heilige berg Sinaï, woorden waar Israël bij had te leven, woorden waar wij ook wij uit mogen leven, en dat om die te doen uit dankbaarheid, zoals we dat ook met het eerste gezang achter de psalmen zingen. Daarna zullen we luisteren naar de samenvatting van deze woorden zoals de Heer Jezus die heeft gegeven. Ooit sprak God en hij spreekt ook ons vanmorgen dus heel persoonlijk aan: ik ben de Heere uw God, die uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen, die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen en aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel, dat is zinloos en lichtvaardig, gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rust op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft het volgende van deze woorden gezegd toen hem werd gevraagd wat het eerste, welk het eerste van alle geboden is. Jezus beantwoordde die vraag als volgt. Het eerste van alle geboden is: hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is dit. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Gemeente, zullen we nu de Heer een zegen vragen voor de voortgang van deze dienst. Laat ons bidden. Heere, eeuwige God, wat is het heerlijk om u juichend te eren, te loven en te prijzen om wie u bent. De eeuwige, de almachtige, onze Vader in Christus Jezus, die de schepper van de hemel en de aarde is. En Heere, wat mogen dan ook genieten van uw schepping op een dag als deze. Want u geeft ons deze dag een heerlijke zondag zo in de herfst van dit jaar. Heer, en dan mogen we op deze eerste dag van de nieuwe week al als gemeente naar uw naam genoemd bijeen zijn in uw huis. Of thuis deze dienst meebeleven, met elkaar te zingen. Niet alleen omdat u God bent, maar ook omdat u die goede God bent die zo goed is voor ons. Die ons overlaat met uw gunstbewijzen, uw zegeningen. En er zijn de tal van zegeningen te noemen die wij in de achterliggende dagen en ook vanmorgen alweer uit uw hand mogen ontvangen. En dan is het toch wel de grootste zegen, Heere, dat u ons ook vanmorgen weer tegemoet treedt. En het zegt, ik ben de Heere, uw en jouw God. Want wie is er een God als u bent? En u zegt het tegen ons. Mensen hier op aarde. Heere, dan zijn we verwonderd over wie u bent voor ons. En wat schittert uw trouw en goedheid, uw genade en uw liefde, uw geduld met ons. Want Heer, als het gaat over trouw, dan moeten wij erkennen dat het bij ons nogal eens anders ligt. En Heer, dan vallen we meteen maar met de deur in huis. Om te zeggen wie we zelf zijn voor u. We belijden dat. In het licht van uw heilig woord. Wie van ons kan voor u bestaan? Maar mag het ook vanmorgen weer de bediening van de verzoening zijn. De verkondiging dat u een vergevend God bent. Dat er bij u vergeving is altijd geweest. En Heere, dan smeken wij u daarom. Wees ons genadig en verzoen onze schuld die ons met schrik vervult. En zegen ons, Heere, met die vrede die daar is door het geloof in de Heere Jezus Christus, die vrede met u. Heere, wij bidden u om uw zegen over de voortgang van deze dienst. Wat hebben wij u in alles nodig? In de lezing van de schriften, in het zingen van de psalmen, in het geven van onze gaven, ook in het begeleiden van de gemeentezang. Wat hebben we in alles nodig, Heer, dat uw woord voor ons open gaat en dat ons hart voor u open staat. En Heer, dat zijn nu allemaal zaken die we uiteindelijk zelf niet in onze vingers hebben, maar een gave van u mag zijn, door de werking van uw geest. We zijn erom verlegen, Heere. Want als uw geest er niet in meekomt, wat zouden we hier dan doen? Daarom bidden we van u. Laat uw woord oplichten door de verlichting van uw Heilige Geest. Geef ons oren om te horen, een hart wat open staat voor u. Opdat de boodschap van vanmorgen, waarmee u ons tegemoet treedt, ook werkelijk binnenkomt. Gedenk zo kinderen, jongeren, ouderen, hier in de kerk of thuis of waar dan ook deze dienst meebelevend. U kent en ieder van ons, u weet van onze omstandigheden. U weet ook van onze verwachtingen. U weet wat we nodig hebben. En dan is er voor de een dit en voor de ander dat. Heer, laat er een woord zijn voor een ieder. We bidden voor heel uw kerk wereldwijd, waar uw woord verkondigd mag worden deze dag. Zegen dat, o God. Laat uw stem daarin mogen worden opgemerkt. Omdat er zoveel in deze wereld zullen zijn die het mogen weten. En mogen geloven dat u de levende God bent die regeert. En dat er niets bij geval gebeurt. En Heer, dat is nogal eens wat. Want er gebeuren zoveel dingen in deze wereld waar wij geen raad mee weten. En dan toch te mogen geloven dat het u niet uit de hand loopt. Heer, dat kunnen we niet bevatten. Maar te geloven, dat te geloven, maakt de lofzang in ons wakker. God heerst als opperheer. Dat maakt de blijdschap in ons levend. Verheugt u in uw heiland. Heere, gedenk en wees genadig. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij gaan uit het Oude Testament lezen, een tweetal plaatsen. Eerst een paar versen uit nummer 6. Bekende woorden die we nogal eens aan het einde van de dienst als zegen hoort uitspreken. Nummer 6, de versen 22 tot en met 27. En vervolgens lezen wij Psalm 4. Nummer 6, waar de Heer aan het woord is. Hij spreekt tot Mozes. De Heer sprak tot Mozes: spreek tot de Aaron en zijn zonen en zeg: zo moet u de Israëlieten zegenen door tegen hen te zeggen: de Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Zo moeten zij mijn naam op de Israëlieten leggen en ik zal hen zegenen. Bij vervolgende lezing in het boek van de Psalmen, Psalm 4. Psalm 4. Er staat in mijn Bijbel boven avondlied, maar het is een psalm ook goed om in de morgen te lezen. Een psalm van David voor de koorleider bij snarenspel. Als ik roep, verhoor mij, o God van mijn gerechtigheid. In de benauwdheid hebt u ruimte voor mij gemaakt. Wees mij genadig en luister naar mijn gebed, aanzienlijken. Hoe lang zult u mijn eer te schande maken? Hoe lang zult u het lege, liefhebbende leugen zoeken? Sela. Weet toch, de Heere heeft zich een gunsteling afgezonderd. De Heere hoort als ik tot hem roep. Wees ontzet, maar zondig niet. Spreek in uw hart wanneer u op uw slaapplaats ligt en wees stil. Sela. Breng offers van gerechtigheid en vertrouw op de Heere. Velen zeggen: wie zal ons het goede doen zien? Verhef over ons het licht van uw aangezicht, Heere. U hebt mij meer blijdschap in het hart gegeven dan ten tijde dat zij hun koren en hun nieuwe wijn in overvloed hadden. In vrede zal ik gaan liggen en weldra slapen, want u alleen, Heere, doet mij veilig wonen. Psalm 4. We zullen in het bijzonder bij deze psalm stilstaan en we leggen dan zeker ook de vinger bij de woorden die we hebben gelezen in het 7e vers. Velen zeggen: wie zal ons het goede doen zien? Verhef over ons het licht van uw aangezicht, Heere. Voordat wij overgaan tot de verkondiging, willen we gaan zingen de psalm die we ook hebben gelezen. En dat doen we nu voor deze keer vanuit de bundel Weerklank en daarvan Psalm 4a. Het is een iets andere berijming als dat we gewend zijn. Het is ook wel weer eens goed, want dan ben je ook weer eens bewuster van wat je zingt. We zingen nu van Psalm 4, dus nummer 4a in Weerklank, de eerste 3 versen. En straks na de preek zingen wij van dezezelfde psalm het 4e vers. U heeft de gelegenheid om uw gaven te geven voor de dienst van de Heere. En dan gaan we daarna zingen de genoemde versen 1, 2, 3 van Psalm 4. Niet van de verwarring, nee.
Ja, ik ga het niet helemaal goed vinden.
Wat betreft de melodie.
Ik denk dat we gewoon Psalm 4.
Laten we gewoon Psalm 4 maar uit de Statenvertaling, of uit de Berijm van 1773 zingen. Excuses voor de verwarming. Voor de verwarming. Warring. Psalm 4. Psalm 4. Je kunt het dus niet alleen met andere woorden zingen, maar ook op een andere melodie. En dan is het alweer fijn dat we terug kunnen vallen op het oude vertrouwde. Psalm 4. Ja, gemeente, dat is niet de meest bekende psalm, hoewel ook niet helemaal onbekend natuurlijk, verwacht ik. Maar het is niet de psalm die iedere zondag op het psalmbord staat vermeld. En jongens en meisjes, het is ook niet de psalm die je als eerste hebt geleerd. Ik denk aan mezelf, toen ik een heel klein ventje was, jaar of vier, dat mijn vader en moeder me psalm 81, het 12e leerde, dat bekende opent uw mond, eist van mij vrijmoedig op mijn trouwverbond, alles wat je ontbreekt, schenk ik je, geef ik je zo je smeekt, mild en overvloedig. En ja, ik weet ook nog dat eerste psalmversje op de lagere school, de basisschool. De juffrouw die leerde ons, God de Heere regeert, psalm 99 het eerste. Dat waren de twee psalmen waarvan ik me nu nog herinner dat ik die eigenlijk als eerste leerde. Dat was dus niet psalm 4, wat langere zinnen, misschien wat moeilijker ook te begrijpen. Maar als die nou onbekend is voor je, dat geldt overigens voor elke psalm. Als er nou een psalm onbekend is, dan kun je heel simpel wat aan doen. Dan moet je hem gewoon vaker lezen, vaker zingen. Dan wordt hij steeds bekender voor je en dan wordt hij ook steeds sprekender voor je. Psalm 4, een psalm van David hebben we gelezen. Nou, we weten allemaal, David heeft heel wat psalmen op zijn naam staan, heel wat psalmen gedicht. En niet bij iedere psalm, zoals ook bij deze, weten we de aanleiding waarom of wanneer hij precies die psalm heeft gedicht. En ja, dan staat er wel avondlied boven, maar dat is er ook later door de uitgever boven gezet. Net zoals boven psalm 3, morgenlied, en ook boven psalm 5, morgenlied. Nu weten we van psalm 3 bijvoorbeeld wel de aanleiding waarom hij die psalm heeft gedicht. Dat staat er ook heel duidelijk bij. Een psalm van David toen hij vluchtte voor zijn zoon Absalom. Tussen twee haakjes. Dat staat er dan in zo'n zinnetje. Moet je eens over nadenken. Dat je als vader moet vluchten voor je zoon. En wellicht kent u die geschiedenis, hè? Dat Absalom zichzelf liet uitroepen tot koning. Hij lag goed bij de mensen, vriendelijk en een leuke uitstraling, een jongere kerel, ja, ze waren misschien wel een beetje op David uitgekeken. Op een gegeven moment laat hij zich tot koning uitroepen, we lezen dat zo in 2 Samuel 15 en verder. En wat betekende dat voor David? Wel, zoals dat eerste zinnetje van Psalm 3 dat zegt, hij moest vluchten voor zijn zoon. Absalom, die al heel wat aanhangers had gekregen. David, hij moest vluchten, hij was zijn leven niet meer zeker. Kun je het je niet voorstellen? Dat je als zoon je vader dat aan zult doen. Dat je als vader dat moet meemaken met je zoon. David wel. En ja, nu staan Psalm 3 en 4 bij elkaar. En tegelijkertijd, we kunnen niet helemaal zeggen of Psalm 4 in diezelfde context is gedicht. Zeer waarschijnlijk eigenlijk zelfs niet. Want David die draagt hier deze psalm op aan de koorleider, de dirigent. En het moet gezongen worden bij snarenspel. Misschien wel in hele andere omstandigheden deze psalm gedicht. En toch wat we ook in deze psalm lezen is het vertrouwen op God. Wat hij ook uitspreekt in die derde psalm. En zou je de situatie van waar psalm 3 in gedicht is ook kunnen toepassen op die vierde psalm? Want hij spreekt ook over het vertrouwen tot God. Hij roept tot de levende God als hij in de moeilijke omstandigheden zich bevindt. En gemeente, dan zien we in psalm 4 dat David eerst zijn God, ook onze God, aanroept. En dat doet hij in vertrouwen. Hij kent God. Hij weet wie God voor hem is. Dat spreekt hij ook uit. Hij roept vanuit de diepte, vanuit de nood van zijn bestaan. Hij vraagt om een antwoord. Verhoor mij, o God van mijn gerechtigheid. Zo kent hij zijn God, die gaat voor het recht. En hij weet het. Meerdere keren heeft David in de benauwdheid gezeten. Wel eens zijn eigen mannen die de stenen oppakten om hem te stenigen. Maar ook in andere situaties, wat is het toch dikwijls benauwd geweest in zijn leven. En dan weet hij, waar hij roept tot God, dan is dat het in het vertrouwen dat God uitkomst wil geven. U hebt ruimte voor mij gemaakt, zo kent hij zijn God als zijn redder, als zijn verlosser, als zijn bevrijder. Niet dat David het er altijd naar gemaakt heeft. Dat David er recht op heeft dat hij geholpen wordt door God. David weet wie hij zelf is. Hoe vaak heeft hij het zelf in zijn leven verprutst. En daarom pleit hij op Gods genade. Wees mij genadig. Dan sta je als een bedelaar. Niet als rechthebbende. Maar als een bedelaar, wel met verwachting. Met de hoop op God. Omdat je weet wie God is. Wees mij genadig en luister naar mijn gebed. Ja, zo is God de eerste die aangesproken wordt in deze psalm. En vervolgens spreekt David nog een aantal categorieën van mensen aan. Zo in eerste gezicht, op het eerste gezicht lijkt dat hij een tweetal categorieën mensen aanspreekt, maar eigenlijk gaat het om een drietal categorieën mensen. En de eerste is wat we in vers 3 lezen. Aanzienlijken, mensen van aanzien, hooggeplaatsten, mensen die een functie hadden aan het hof, die in dienst staan van de koning. Hij spreekt hen aan. Aanzienlijke, hoe lang zullen jullie mijn eer te schande maken? Waarom loop je het lege, het ijdele achteraan? Waarom zoek je de leugen en geloof je in de leugen? Weet toch, er is er slechts één die zich met recht koning mag noemen. Absalom heeft het over zichzelf laten uitroepen. Maar weet, de Heere heeft zichzelf een gunsteling afgezonderd. En dan moeten we denken aan David. Toen hij uit dat gezin van Isi als jongste, als achtste, uit het veld werd geroepen om uiteindelijk koning te worden. Je zou eerder aan de oudste van Isaïe gedacht hebben. Maar David was de gunsteling van God, afgezonderd, geheiligd, om koning te zijn. En David mag dan van alles op zijn kerfstok hebben, maar hij weet het. Omdat ik Gods gunsteling ben, hoort hij als ik tot hem roep. Die aanzienlijken worden dus inderdaad teruggeroepen op hun schreden. En je moet denken, als je denkt dus aan die geschiedenis van dat David moet vluchten voor Absalom, zijn zoon, dan zou je kunnen denken aan Achitofel. Achitofel was eerst raadsheer van David. Nou, als je een raadsman bent van iemand, dan ben je ook iemands vertrouweling. Want als je een raadsman hebt, dan vraag je raad aan zo iemand, omdat je in bepaalde situaties dat nodig hebt. Wat niet iedereen weet. En dan ga je om raad bij een raadsman. Nou, zo was Achitofel een van de raadslieden van David. Vertrouwelingen. En hij roept als het ware Achitofel terug op zijn schreden. Kom terug naar mij. Je bent overgelopen. Je hebt me als het ware verraden, maar kom terug. Want ik ben de koning. Dan is er nog een andere categorie mensen die David met deze psalm aanspreekt. Want David, zijn vertrouwelingen, die destijds zijn vertrouwelingen waren, ze zijn niet allemaal overgelopen naar het kamp van Absalom. Nee, zeker niet. Als je dat zo leest in 2 Samuel 15 en verder, dan zijn er ook nog heel wat die David volgen op zijn vlucht. Die in David nog steeds hun koning zien. En Ja, in zo'n situatie, hoe reageer je daarop? Nou, je kunt verontwaardigd zijn, hè? Wat ik zo even al liet doorklinken. Het is toch wat als een zoon zijn vader aan de kant zet en die vader op de vlucht moet. Dan kun je toch verontwaardigd zijn over zo'n situatie. En sterker dan verontwaardigd, dan kun je in het verzet komen dat je denkt van nou, daar ga ik eens wat aan doen. Ik protesteer tegen de situatie. En ik zal hem eens een lesje leren. Nou ja, ze zijn Absalom ook achterna gegaan. Je kent die geschiedenis wel. Hoe het uiteindelijk met Absalom is afgelopen. Iets wat David niet gewild heeft, op die manier zeker niet. Die man heeft hij aangesproken, wees ontzet. Wees maar boos, wees maar verontwaardigd. Maar ga niet te ver. Zondig niet. Kom tot jezelf. Ga in je binnenkamer. Kruip maar in je bed. Wees stil en kom tot bezinning. En dan staat er nog zo, we hebben dat ook gezongen, breng offers van gerechtigheid en vertrouw op de Heere. In ieder geval, doe geen gekke dingen waar je later spijt van krijgt. Ga ook geen dingen zeggen waar je later op terug moet komen. Maar sta voor het aangezicht van de Heere en vraag, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Dat is uiteindelijk de weg. En dat vraagt iets van opoffering van jezelf. Overgave aan de Heere. En dan zijn er nog mensen die helemaal in verwarring zijn. Die helemaal niet meer weten hoe het verder moet. En ze komen bij David. Velen. En ze zeggen het tegen David. Wie zal ons het goede doen zien? Wie is er die ons nog het perspectief biedt? Hoe moet het verder? Met u hoort al, deze psalm zou je zo kunnen toepassen op de situatie van David toen, waar hij in zat met psalm 3, toen hij vluchtte voor zijn zoon Absalom. Maar, ja, dat weet u ook wel, hè. Het boek van de psalmen, dat is zo actueel, dat is ook zo passend in ons leven. Ik ben ook zo blij en zo dankbaar dat we het psalmenboek mogen hebben. Want hoe we ons ook voelen, soms, ja, blij en verheugd en opgetogen. En je kunt er soms geen woorden voor vinden, voor die blijdschap. En ze worden dan ons zomaar vanuit de psalmen als het ware op de lippen gelegd om ze uit te zingen en uit te jubelen voor God. Maar ook wanneer we in de put zitten, wanneer we het moeilijk hebben, wanneer we in een lastige situatie ons bevinden, vol van zorg, moeite, verdriet, gevoelens van rouw. En dan de psalmen. Dat kun je je vaak dan ook herkennen in de woorden van de psalmen. En dan psalm 4. Gemeente, toen ik die psalm, niet voor het eerst, maar weer eens las, toen dacht ik van wat heeft zo'n psalm nou ons te zeggen in onze tijd. Psalm 4, een niet zo bekende psalm. Ik heb er wel eens een preek over gehoord in een trouwdienst. En zeker ook over de tekst dan, die we straks verder aan de orde gaan stellen. Ik heb het ook wel eens als een preek gehoord op een nieuwjaarsmorgen. Ook met die tekst, Psalm 4, vers 7. Maar wat het heeft het vandaag? In onze tijd. Te zeggen. Gemeente, dan zijn er heel wat mensen die zich onrecht voelen aangedaan. En die zomaar de neiging hebben om de barricade op te gaan. Je mag toch je stem laten horen. En we hebben het recht van demonstratie. En ik protesteer tegen de gang van zaken. En ik heb ze om me heen gehoord. Toen er bepaalde plannen werden gepresenteerd. Dat was niet zo fraai wat er soms gezegd werd. Nou, je kunt soms inderdaad ontzet zijn. Dat je denkt van, nou zeg, moet dat echt zo? Wees ontzet. Het is niet zo dat je niet verontwaardigd mag zijn, dat je niet boos mag zijn. Maar David houdt het ons voor. Zondig niet, ga niet te ver. Weet wat je doet. Doe geen dingen waar je spijt van krijgt, zeg geen dingen waar je op terug moet komen. Maar kom tot bezinning. En wees stil. Wees dan maar stil voor het aangezicht van God. En vertrouw op de Heere. Breng offers van gerechtigheid. Met vers 3 in die berijming zongen we het. God een rein gemoed offeren. Het offer der gerechtigheid, het zuivere reukwerk der gebeden. Lieve mensen, dan gaan we niet meer de barricade op. Maar dan gaan we op onze knieën. In de meest lastige, uitzichtsloze situatie. En als je het helemaal niet meer ziet. Als je nou een gebrek hebt aan perspectief. Wie zal ons het goede doen zien? Velen zeggen. Ik was in de gemeente waar ik nu werkzaam ben, boven Haringsveld, gisteren nog bij een ouder echtpaar. Opa en oma, overgrootvader en moeder inmiddels ook. Die zich zo zorgen maakten over hun kinderen en kleinkinderen, die bij hun kleinkinderen iets van neerslachtigheid en iets van, ja, depressiviteit opmerkten. En ja, als je nadenkt over de omstandigheden waarin we ons bevinden, ach, hier is het allemaal nog heerlijk rustig en de zon schijnt, stralende dag. Maar wat een onrust in de wereld. Wat een dreiging. Oorlog. En als het toch tot het uiterste gegaan wordt. Maar ook dichterbij. Wat voor perspectief hebben we? Mensen die zich onrecht aangedaan weten en er ook niet uitkomen. En het gaat maar door. Wie? Wie is er nog die je kunt vertrouwen? Wie is er die ons het goede zal doen zien? Denk aan Psalm 146. Daar wordt het ons ook voorgehouden. Zal ik mijn hoop op mensen bouwen? Dat klinkt niet zo positief. Nou, eigenlijk zegt David dat hier ook, hè? Als die vraag hem bereikt. Als velen om hem heen staan van zijn, ja, van zijn volgelingen, van zijn vertrouwelingen die hem trouw blijven en hem blijven zien als koning. En van een koning mag je toch wat verwachten. Wie is er nog die ons het goede zal doen zien? Staat David dan met een mond vol tanden? Wat is dat voor een koning? Ze hebben hem horen huilen. Je leest dat in 2 Samuel 15 en verder. Moeten ze nog van hem verwachten in zulke bizarre omstandigheden? Gemeente, David is een Israëliet. En David leefde toen bij het woord van God. Daar mag je wel van overtuigd zijn. Zoals hem dat was voorgehouden, zoals hem dat was overgeleverd. Dan moet je vooral denken aan de boeken van Mozes, de Torah. Daar is hij bij grootgebracht. En hij is erbij grootgebracht dat hij, ja toch ook uit de mond van de priesters, de zegen hoorde uitspreken. Die op het volk werd gelegd. Zoals Mozes dat moest doorgeven aan Aaron, die toen hoge priester was, en de eeuwen door werd die zegen uitgesproken. Mocht ook David onder die zegenen, ja, die zegen leven. Woorden die overigens bijna elke zondag, denk ik wel, ook vanaf deze plaats aan het einde van de dienst worden uitgesproken. Zal David daaraan gedacht hebben? Toen die vraag naar hem toekwam. Wie zal ons het goede doen zien? Ja, wat versta je dan onder goed? Nou, dat lees je eigenlijk in het 8e vers. Dan gaat het eigenlijk over inkomen. Wie verschaft ons een vast inkomen? Want in vers 8 dan lezen we van hun koren en hun nieuwe wijn in overvloed. Nou, koren en nieuwe wijn, dat was de dagen van David ook de bron van inkomsten. Waarmee je kon voorzien in je levensonderhoud. Wie zal ons dat doen zien? Wie zal ons de tijd van vrede geven? En dan denkt David aan die woorden die al zo dikwijls in zijn leven, over zijn leven werden uitgesproken door de priester. En dan worden die woorden van David, van God, uit de mond van de priester, een gebed voor, uit de mond van David, wat hij opzendt tot God. Verhef over ons. En dan wordt hier weer de Heere God aangesproken. Zoals in het begin van de psalm, daar eindigt de psalm ook mee. David richt zich weer tot God. Uit diepte van ellende roep ik met mond en hart tot u die heil kunt zenden. Verhef u over ons het licht van uw aangezicht, Heere. David bevindt zich in duistere, in donkere omstandigheden. Geen uitzicht op verbetering. Laat u toch uw licht schijnen, vraagt hij. Het licht van uw aangezicht. Gemeente, de Heere heeft dus een aangezicht. We kunnen elkaar zo face-to-face zien. Hè, zoals we hier in de kerk bij elkaar zijn. En als ik zo de gezichten zou bestuderen, dus even rustig ervoor zou gaan zitten, dan zie je bij het ene gezicht iets van vreugde en blijdschap en bij een ander al een diepe rimpel. En weer een ander kijkt somberder en heel somber misschien wel. En elke gelaatsuitdrukking, ja, verraadt iets, vertelt iets van wat er in je innerlijk omgaat. Hoewel er natuurlijk altijd wel mensen zijn die de schone schijn ophouden, maar toch. Als ik een kind met een bedrukt gezicht naar mij toe zie komen, dan weet ik, er is wat. En als ik een kind met blijdschap en stralend gezicht, nou, die heeft iets moois, iets leuks te vertellen. Je aangezicht is als het ware de spiegel van je innerlijk. En nu, het zijn woorden van God zelf die Mozes door moest geven aan Aaron, gaat het over het aangezicht van God, het aangezicht van de Heere. En als je nou met eerbied gesproken God eens in zijn aangezicht, in zijn gezicht zou zien, zou kijken. Vinden we natuurlijk lastig, want God is voor ons onzichtbaar. Maar toch heeft hij het over een aangezicht. En ja, we mogen daar toch wel heel veel van zien in zijn woord. En dan zal de Heer soms zijn wenkbrauwen fronsen, om het maar even heel menselijk te zeggen, over de gang van zaken in deze wereld. En dan kun je aan zijn gezicht zien dat het hem aan het hart gaat. Ik denk aan het begin van Genesis. Als God Noach opzoekt en ziet en aanspreekt. De dagen van Noach, moet je maar eens lezen in het begin van Genesis, dan zie je dat het, en dan lees je dat het aan zijn hart gaat. Er staan iets zelfs van woorden, het berouwde hem. Nou, dan zal hij niet vriendelijk gekeken hebben. Heel somber, boos zelfs, verontwaardigd, vertorend over de zonde. En als hij nou eens naar u en naar jou zou kijken, hoe zou zijn gezicht er dan bij staan? Maar het is niet het enige. Gemeente, we hebben ook gezongen van Psalm 97. Gods vriendelijk aangezicht. Ja, dat komt ook op vanuit zijn woord. Sowieso al met die psalm, hè? Psalm 97 die we hebben gezongen. En gemeente, in wie hebben wij vooral zijn vriendelijk, zijn liefdevol aangezicht gezien? Nou, dan moet je maar eens heel goed naar de Heer Jezus kijken. En dan denk aan die bekende woorden van Jezus. Dan straalt het aangezicht van God een en al liefde uit. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven hebben. De Heer Jezus kan ook verontwaardigd zijn en boos zijn over zonde en onrecht. Zeker. Maar zijn gezicht straalde vooral ook vriendelijkheid uit en liefde en geduld en genade. En nu het gebed van David: verhef over ons het licht van uw aangezicht, Heere. Dat als een antwoord op die vraag van velen: wie zal ons het goede doen zien? En als je dan Gods vriendelijk aangezicht mag zien, dat aangezicht dat vrolijkheid geeft en licht voor alle oprechte harten, ten troost verspreid in smarten, dan zien we de Heer Jezus voor ons. En dan mogen we weten dat hij al het onrecht op zich genomen heeft. Dat hij al dat onrecht gedragen heeft. En onder al dat onrecht van zonde bezweken is, daar aan het kruishout op Golgotha. En dat zijn daad om onze zondeschuld te verzoenen, de vrede aanbracht. Dan zegt David daarvan: als u uw aangezicht over ons laat lichten, Heere, u die een licht bent in de duisternis, dan geeft dat mij blijdschap in het hart. En dan zegt hij: oké, verzekerd zijn van een goed inkomen, dat geeft natuurlijk ook rust en blijdschap en vreugde. Maar wanneer ik uw aangezicht mag zien, wanneer ik u via uw gezicht in het hart mag kijken, Heere, dan geeft mij dat blijdschap die eigenlijk niet onder woorden uit te drukken is, die met geen bedrag, wat met geen bedrag te vermelden is. U hebt mij meer blijdschap in het hart gegeven dan ten tijde dat zij, en dan gaat het eigenlijk over hun tegenstanders, hun koren en nieuwe wijn in overvloed hadden. En hij mag weten waar ik God in zijn gezicht zie, waar zijn aangezicht zijn licht laat schijnen over mijn leven, waar hij groot is in mijn leven. Daar gaat het mij goed. David, hij mag ervan spreken. Een begin van de psalm al. Ruimte voor mij gemaakt. Zo bent u. En nu geeft u mij vrede. En vrede is in de Bijbel, het woord, in het Oude Testament, het woord shalom. Dat is meer dan alleen geen oorlog hebben. Maar dat heeft ook te maken met voorspoed. Dat heeft ook te maken met perspectief. In vrede, in rust en met uitzicht kan ik gaan slapen. Waarom? Doen al die zorgen er dan niet meer toe? Doet het er niet meer toe waar ik me zo druk over kan maken? Waardoor ik misschien wel het niet meer ziet zitten? Nee, David eindigt met de blijdschap en de vreugde, want u alleen, niemand anders dan u alleen. U alleen, Heere, doet mij veilig wonen. En dat geldt voor het hier en nu reeds. In u geborgen zijn. Bij u veilig zijn. U bent mijn schuilplaats. En dan gaat het over het perspectief. Niet alleen voor het hier en nu. Maar als het gaat over veilig wonen, geborgen zijn, dan mogen we verder zien. Dan mogen we het uitzicht hebben. Dat perspectief. wat voor eeuwig in vervulling zal gaan, maar het blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. Gemeente, een psalm voor deze tijd. Een tijd vol van onrust en onzekerheid. Een tijd waarin velen zich afvragen en afgaan vragen, hoe moet ik allemaal nog rondkomen? Niet gemakkelijk. Moeilijk voor heel velen. Wie zal ons het goede doen zien? Dan is er uiteindelijk maar één antwoord. Waar dan heen? Tot u alleen, Heere. Verhef over ons het licht van uw aangezicht. En gemeente, de God van David, van zoveel eeuwen geleden, is dezelfde. Gisteren, heden en morgen bent u dezelfde. En ik ben ervan overtuigd, waar we niet op de barricade gaan, maar op onze knieën, dat God ons in zijn genade wil gadeslaan. Want gemeente, zo kent u, net zoals David, toch ook de Heere. In de benauwdheid hebt u ruimte voor mij gemaakt. Wees mij genadig en luister naar mijn gebed. En dan het vertrouwen, wat in dat laatste vers van deze psalm doorklinkt, wat we straks ook gaan zingen. U zult mij doen zeker wonen, Heer. Wie weet ons die zekerheid te bieden? Kunnen allerlei mensen opstaan met de mooiste en de geweldigste beloften? Hoewel, wie zullen er nog opstaan? Wie hebben er nog wat te zeggen, wat echt ook hout snijdt, waar je houvast in vindt? Is het niet in dat woord, wat uit de mond van God werd gehoord door Mozes, en wat Aaron en al zijn nakomelingen de eeuwen door hebben uitgesproken? Waarin vinden we ons houvast? Is het niet in de zegen die God ons meegeeft? Amen. Gemeente, wij willen dus als antwoord op de preek gaan zingen waar David van mocht getuigen. En ik hoop dat je daar van harte mee zult instemmen. Gij hebt mij in het hart meer vreugde gegeven dan andere smaken in een tijd, als zij door aardsgeluk verheven bij koren en morst, dat is de nieuwe wijn, wel lustig leven, in hun overvloed verblijft. Ik zal gerust in vrede slapen. Dan is het dat je al je zorgen, al je bekommernissen op hem hebt geworpen, in het vertrouwen, hij zorgt voor u. Ik zal gerust in vrede slapen en liggen ongestoord erneer, want u alleen, mijn schild en wapen, schoon het onheil schijnt voor mij geschapen, zult mij doen zeker wonen, Heer. Psalm 4, het vieren. gebeden van dankzegging en ook voorbeden doen. En daarna willen we zonder nadere aankondiging gaan zingen van Psalm 67, alle drie de versen. Een gebed om genade, een belijdenis van de volken zingen we uit. Daar bidden we ook om en vooral de lofprijzing met het derde vers. Dus Psalm 67 in zijn geheel, zonder nadere aankondiging na het amen van het dankgebed en voorbeden. Zullen we de Heere danken en bidden. Heere, waar dan heen tot u alleen, altijd weer, in welke omstandigheden dan ook. En Heere, dan moeten we erkennen dat wij als mensheid en als samenleving u zo vaak, misschien wel bijna altijd, buitenspel zetten. Omdat we denken dat we het zelf kunnen. Dat we alles zelf in de hand hebben. Vergeef ons die dwaasheid, Heere. Vergeef ons dat zonder u, zonder met u te willen leven. Heere, wat hebben we onszelf daar als mensheid en als samenleving ontzettend mee in de nesten gewerkt. Wie zal ons het goede doen zien? Dat is niet de vraag die sinds deze tijd klinkt, maar destijds al in de dagen van David. O God, dan komen we bij u terecht en pleiten wij op uw genade. En Heer, laat uw licht dan schijnen in de duisternis waarin deze wereld gehuld is. Wilt u het juiste, het ware perspectief geven, Heere? Want waar zal het anders eindigen? O God, wil juist in deze tijd verrassend werken. Verhef over ons het licht van uw aangezicht. Dat we ervan zullen opkijken. Dat u de levende bent, dat u erbij bent. Heere, wij beseffen dat we het niet hebben verdiend. Dat we u buitenspel hebben gezet. Maar voor u is het einde nog niet. O God, geef verootmoediging. En begin dan maar bij ons. Dat we ons klein maken voor u. U die zo ontzagwekkend groot bent. En dat we als bedelaars aan de troon van de genade ons bevinden. In plaats van op de barricade. Heere, wij bidden u om uw zegen, juist ook in deze tijd. Een verbeurde zegen vanuit ons gezien. Maar wij zien op Jezus. Heere, wees ons genadig. Gedenk aan deze wereld in nood, waarin zoveel aan de hand is. En ja, dan denken we aan de situatie in de Oekraïne. De oorlog daar, waar zoveel mensenlevens mee zijn gemoeid. En niet alleen van Oekraïners, maar ook van Russen, die er niet om hebben gevraagd. Heren, niet alleen daar staan mensen tegen elkaar op, maar ook elders in de wereld. Heren, we denken in bijzonder aan uw volk Israël. Ook een volk, uw volk, waar het altijd weer om te doen is. Gedenk aan uw volk. We dragen bijzonder hen aan u op, die als Joden de Messias belijden. Maar zovelen die nog tot die ontdekking gebracht moeten worden. Heere, doe het juist in deze tijd. Heere, gedenk aan ons land en volk, met alles wat er speelt. Wie zal ons het goede doen zien? Heere, breng ons volk terug tot de belijdenis van uw naam. Breng ons terug tot de kennis van u, van uw woord en dienst. Heere, vul ons hart met uw liefde voor u. We dragen onze overheden aan u op, gemeentelijk, provinciaal, landelijk. Wat is er al niet te doen? Heere, in onszelf komen we wijsheid tekort. Dat blijkt telkens weer. Onze hulp en onze verwachting is van u. We dragen zo onze overheden aan u op. Ook onze koning en zijn gezin. Heere, gedenk aan uw kerk wereldwijd. Wil zending en evangelisatiewerk zegenen. We denken dan in het bijzonder ook aan Peter en Riek, die in Centraal-Azië werkzaam zijn. Maar ook zoveel andere zendingswerkers erop uitgezonden om met woord en daad uw evangelie te verkondigen. Zegen het. Ook het evangelisatiewerk en zendingswerk in ons eigen land, in onze eigen omgeving. Omdat er nog zoveel zijn die Jezus niet kennen, Heere, wij roepen u aan. De grootste nood is toch dat aan u wordt voorbijgegaan. O God, zegen de verkondiging van uw woord. Zondag aan zondag, ook vanaf deze plaats. Heere, maak uw dienaren vol van uw woord en geest. Dat ze zo de gemeente mogen vol preken. Van die goede boodschap, het op het hart mogen binden. Heere, dat we het niet te vergeefs van u verwachten. Dat we onze hoop zullen stellen op u. Heere, gedenk aan hen die het moeilijk hebben. Eenzamen, zieken. Zij die te kampen hebben met lichamelijke klachten, maar ook psychisch. Die zich niet begrepen weten. Heere, wees hen nabij. Dat ze uw vaderlijke liefdevolle draagkracht mogen ondervinden. Juist ook door gemeenteleden heen, door anderen heen. Heere, we denken aan broeder Hans van der Werken. Hij verblijft nog in het ziekenhuis. We hoorden dat hij een deze dagen weer thuis hoopt te komen. Zegen hem. Wil de medicatie die hij nodig heeft zegenen, dat het mag dienen tot herstel. Gedenk ook degene die in liefde om hem heen staan. Heere, zo dragen we alle zieken aan u op. Heere, behalve zorg en nood, en die is er. Wat een zegen is het dat we daarmee mogen terechtkomen bij u. En dat we bij u niet te vergeefs op de stoep staan. Maar behalve dat alles is er ook reden tot dankbaarheid en vreugde. We denken aan Martine en Jacomine de Jong. Vanwege de geboorte van hun zoontje Tijn. Wat een blijdschap en vreugde en dankbaarheid. Heere, wees hen nabij, dat gezin. Zegen dat gezin. En dat ook in het jonge leven van Tijn al mag worden opgemerkt dat u erbij bent. En dat ook zijn naam aan die van u verbonden is. Om daar eenmaal ook het teken van te mogen ontvangen. Heere, gedenk alle gezinnen. We dragen de jongeren aan u op. En u weet hoe het in hun denken gaat. In hun innerlijk leeft als het gaat over de toekomst. Heere, houd ze vast en bewaar ze boven alles bij uw woord. Ook als we in de hectiek van het leven volop de aandacht voor hier en nu gevraagd wordt, geef dat u centraal staat in al het doen en laten. En waar we vragen naar de weg, Heere, daar wilt u toch de weg wijzen. God zal zelf zijn leidsman wezen. Leren hoe hij wandelen moet. Gedenk de ouderen. Heere, zegen heel de gemeente. We dragen dominee Van der Wind en dominee Voets aan u op. En alle die ook op welke wijze bij het kerkwerk betrokken zijn. Heere, zegen ons deze dag. Ook als andermaal uw woord verkondigd mag worden. Doe het, Heere. Dan mogen we u danken dat we deze dienst in alle rust mochten beleven. Dat we elkaar mochten ontmoeten. Maar bovenal dat er een ontmoeting, de ontmoeting met u mocht zijn. Waar u ons tegemoet trad met uw woord. Geprezen zij uw grote naam. Heere, we gaan zingen. Een gebed. Een gebed om belijden en een lofprijzing. Geef dat we er helemaal in zullen meekomen. Dan is het werkelijk eredienst in ons leven, nu en voor eeuwig. Hoor ons in Jezus' naam. Amen. Gemeente, ga dan heen in vrede. Vervolg u en jouw weg alleen onder de zegenende handen van onze Heer Jezus Christus, met mij biddend om die zegen. De Heere zegene ons en hij behoede ons. De Heere doe zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over ons en geve ons vrede. Amen.